Wat gebeurt er achter de gesloten deuren van de boardroom? Komt wat je ziet in bekroonde series als Succession overeen met de werkelijkheid? Als je dat wil weten, luister dan naar podcast Hollywood in the Boardroom. Met Gerben van Driel en boardadviseur Rob Huisman.
Ik zit er heel ongemakkelijk naar te kijken, want het is natuurlijk ook een persoonlijke afrekening wat je ziet.
Hollywood in the Boardroom is een podcast van BusinessWise. Nu te beluisteren in je favoriete podcast app.
De kiezer heeft gesproken en die deed dat deze keer luid en duidelijk. De PVV van Geert Wilders is veruit de grootste partij van Nederland geworden. Gisteren tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op grote afstand gevolgd door GroenLinks, Partij van de Arbeid, de VVD en nieuwkomer NSC van Pieter Omtzigt. We gaan napraten, analyseren, ook vooruitkijken natuurlijk in deze speciale podcast van de Gelderlander. Fijn dat je luistert. Dat doe ik niet helemaal alleen. Dat doe ik samen met politiek verslaggever Albert Heller van de Gelderlander. Goedemorgen. En met hoofdredacteur Joris Gerritsen van de Gelderlander.
Goedemorgen, welkom. Janko.
En mijn naam is Janko van Sloten. Nou, heren, een enorme uitslag voor de PVV. Wat dachten jullie toen jullie dat gisteren zagen?
Nou, de peilingen zaten er wel een beetje vanaf, hè? Want we dachten dat het heel spannend zou worden, dat het verschil klein zou zijn. En het verschil is echt... Dat verschil dat verbaast me het allermeest. Er zit gewoon een kloof van op dit moment 12 zetels tussen de nummers 1 en 2. Hè? 37 voor de PVV en 35 voor GroenLinks, Partij van de Arbeid. Ik vind het niet geheel onverwacht dat Wilders wint. Dus dat is voor mij niet zozeer een verrassing. Maar die kloof verbaast mij wel in ieder geval.
Albert, hoe zit het bij jou?
Ja, ik had het zeker niet zien aankomen. Ik bedoel, als je een half jaar geleden kijkt naar de Provinciale Statenverkiezingen, verloor de PVV zelfs een beetje. In verschillende provincies, ook in Gelderland, ging er een zetel verloren. De afgelopen weken de dynamiek van de peilingen, de dynamiek van denk ik ook de campagne dat er werd afgegeven op het PVV. En blijkbaar maakt dat Geert Wilders alleen maar sterker.
Hij is echt gigantisch teruggekomen, hè, als je het zo mag zeggen. Wat is nou de sleutel tot zijn succes geweest, Joris?
Nou, ik denk dat er meerdere sleutels tot dit succes leiden. Wat Albert al zegt, het inhakken op Wilders, ook de laatste dagen, maakt hem alleen maar sterker. Hè? Er stond een advertentie op onze eigen voorpagina van een van de politieke partijen met de slimste stem tegen Wilders. Nou, dan ben je niet meer bezig met jezelf, maar met Wilders. Dat maakt Wilders alleen maar sterker, volgens mij. Er is gisteren natuurlijk veel gezegd dat de VVD de deur wijd open heeft gezet en het thema asiel, vluchtelingen zelf erg groot heeft gemaakt, waarop Wilders natuurlijk heel uitgesproken is. Ik denk dat we allemaal onderschat hebben hoeveel mensen hunkeren naar aan de ene kant bestaanszekerheid en aan de andere kant denken dat vluchtelingen en asielzoekers daar een negatieve invloed op hebben. En last but not least, Geert Wilders heeft een hele goede campagne gevoerd.
Hij heeft een gematigde toon aangeslagen, Albert. Anders dan we van hem gewend zijn.
En hij was op veel meer plekken eigenlijk. Waar hij normaal eigenlijk onzichtbaar was. Hij koos het slotdebat en één of twee dingen. Hè. Hij heeft natuurlijk ook te maken met zijn beveiliging. Waardoor hij niet makkelijk zomaar het volk rond kan komen. Hij voelde denk ik dat hij kans had. En opeens deed hij aan allerlei debatten, groot en ook wel wat kleiner. Deed hij mee, was hij er.
Hij rookt zijn kans.
Hij rookt zijn kans, ja, ik denk dat dat klopt. De VVD, maar ook andere partijen hebben misschien niet eerder of niet in het begin gezegd van de PVV, daar doen we niks mee. Hè? Want als je dat van tevoren, als iedereen dat zegt, zo'n partij doet niet mee, ja, dan denkt de stemmer, wat voor zin heeft het als ik op deze partij stem? En nu dachten ze van ja, misschien heeft het wel zin.
Ja, en zeker.
Of ik ben het helemaal zat.
Ja, en als ik dan naar mijn vorige punt kijk. Hè, de zwakte van links is vooral dat het thema bestaanszekerheid eigenlijk weggekaapt is door rechts. Hè, dat mensen eigenlijk zeggen van ja, ik heb onvoldoende geld, mijn huis is niet goed. Ik kan geen baan vinden. Nou, al die thema's die vroeger standaard bij links zaten, dat is nu een rechts thema geworden. Daar voelen mensen meer bij Geert Wilders. En dat is misschien ook omdat hij wel een oplossing heeft. En duidelijk zegt van het komt hierdoor. Of dat klopt, Dat gaat het niet om. Maar mensen denken van, hey, die man die gaat iets voor ons doen. Die gaat echt serieus ons probleem aanpakken. En die andere partijen hebben dat in de afgelopen 12 jaar onder Mark Rutte ook gewoon niet gedaan.
Zometeen even over wat er dan mogelijk gaat veranderen. En we kijken ook nog even naar het kaartje. Ook op onze site te vinden. Waar is er ongeveer hoe gestemd? Nou, niet ongeveer, precies hoe gestemd. Op een paar gemeenten na zijn alle uitslagen binnen. Geert Wilders was heel snel met zijn overwinningsspeech. Volgens mij is er niet eerder voorgekomen dat iemand zo snel de overwinning claimde. Het was ook wel heel duidelijk.
Ja, het verschil is ook heel groot. Ja. Hè?
Hij ontplofte van blijdschap, hè, zagen we op de eerste beelden. Een beetje à la Kaag 2 jaar geleden. Maar dan... bij de PVV en zonder tafel. De blijdschap was gigantisch. Ook hij had het niet verwacht, hè?
Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
Nee, ja, hoe kon je dit verwachten? Als iedereen... ik denk dat ook hij verwachtte dat hij een goede uitslag neer zou zetten. Dat voelt hij wel, hè, want hij krijgt natuurlijk ook veel positieve feedback. Maar ook hij had dit verschil niet aanzien komen.
Zegt dat ons ook iets over hoe serieus we die peilingen voortaan moeten gaan nemen?
Dat is één. En de tweede is ook wel natuurlijk dat we... op een gegeven moment dacht ik gisteravond van... Ja, die politici zijn natuurlijk op een gegeven moment heel erg met elkaar bezig geweest. In die campagne, het ene debat na het andere. Maar ik denk dat we daarin ook met z'n allen... iets te weinig de dynamiek hebben meegekregen wat er eigenlijk op straat leeft.
Ja, George, als hoofdredacteur van de Gelderland, trek jij je dat dan ook nog aan?
Absoluut. Absoluut. Kijk... ik ben daar zelf vrij uitgesproken in. Ik ben zeker die peilingen. Hè, op het laatst ga je toch zeggen van ja, het is een wedstrijd. En het wordt of de PVV of VVD of Timmermans of NSC.
Het zou een nek aan nek race worden.
En daarmee maak je het ook echt heel erg van je. De mensen gaan dan strategisch stemmen door die peilingen. En eigenlijk is dat een slechte zaak. En dat zeggen de media elke keer weer. En elke keer weer zeggen ze dat het over de inhoud moest gaan. Maar het ging wederom niet over de inhoud. Het ging over poppetjes. Het ging over coalities. En er is veel te weinig over de inhoud gesproken.
Ja, en wie wel of geen premier zou worden. Hè, dat was ook continu de vraag. Wilders was snel met zijn reactie. Rob Jetten en Frans Timmermans gingen... Ja, die hebben hun troepen ook aangesproken. Hè? Die hebben we ook gezien. Die trokken allebei behoorlijk fel van leer, hè, in hun speech. Joris, wat viel jou daarin op?
Nou, ik zat gisteravond te kijken en toen dacht ik van... Nou, dit zijn sterke speeches. En later ging ik erover nadenken en kreeg ik er juist wat meer aarzelingen bij. Want ze gingen eigenlijk gewoon verder met het wegzetten van Geert Wilders. En gingen niet in op de problematiek. En inderdaad, Geert Wilders heeft in het verleden bevolkingsgroepen, moslims, heel erg weggezet. Maar Geert Wilders raakt ook iets bij heel veel Nederlanders. En daar moeten zij heel erg naar kijken. En nogmaals, ik vind ook dat deze partijen, die mensen die nu op Wilders stemmen, dus niet hebben weten te bereiken, niet hebben weten te helpen. En zeker bij D66, die heel erg inhakt op de VVD ook. Hè, die zeggen, VVD heeft alles mogelijk gemaakt. Dan denk ik van ja, maar waar was je 2 jaar geleden? Hè? 2 jaar geleden zei Kaag, meneer Rutte, hier scheiden onze wegen. Om vervolgens even later toch bij Rutte in te stappen en hetzelfde beleid voor te zetten. Nou ja, dan heb je ook boter op je hoofd als je daar niet naar kijkt.
En we zagen Wilders ook meteen... We zagen hem zeggen, ik wil regeren en ik wil ook concessies doen. Hè? Ja. Hij stak wel de hand uit.
Ja, moskeeën, de islam, daar gaat hij het niet over hebben. Migratie wil hij het uiteraard wel over hebben. Hè. Dat kan niet anders na deze verkiezingen. Hij heeft natuurlijk de hele campagne zich al gepresenteerd als iets milder. Hè. Ik ben het redelijke alternatief op rechts. Hij wil concessies doen. Ik denk dat hij niets liever wil dan regeren op dit moment.
En dat zal zijn achterban ook willen? Of verwachten die, want die kennen Geert Wilders ook, die weten ook wat hij de afgelopen 13 jaar gezegd heeft over moslims, over Marokkanen.
Ik vind het wel een boeiende, want ik ben benieuwd wat zijn achterban precies weet. Of tenminste, zijn achterban weet wat hij wil, maar of alle stemmers die dit keer op hem gestemd hebben, die weten wat hij wil, ik twijfel daarover. Ik hoorde gisteren iemand die twijfelde tussen DENK en PVV. Nou ja, als je naar het politieke spectrum kijkt, dat ligt mijlenver uit elkaar. DENK helemaal links, PVV helemaal rechts. Nou ja, zeker over migratie en asiel totaal verschillend. Dus ik denk, ja, voor een deel van de kiezers die zou willen, los dat op met die migratie, los het op met die asielzoekers. En een ander deel heeft gewoon gezegd van, ik ben er klaar mee, daarom stem ik op Wilders.
Kijk, er zijn twee opties. Of het maakt de kiezer niks uit wat Wilders verder vindt. Of de kiezer heeft gewoon gekeken, wat vind ik het allerbelangrijkste onderwerp? En daar ga ik mijn stem op bepalen. En ik denk zelf dat het een combinatie van dat is. En in dat laatste geval, er zijn heel veel mensen die vinden dat er iets moet gebeuren aan het klimaat. Maar dan het liefst zonder windmolen in de achtertuin en zonder dat het geld kost. Er zijn heel veel mensen die vinden dat er wegen aangelegd moet worden. Maar dan het liefst zonder dat het ons geld kost. En er zijn heel veel mensen die, nou ja, ze vinden van alles, maar het mag niks kosten. En het grootste probleem vinden zij dus op dit moment bestaanszekerheid. En daarvoor hebben ze een zondebok gevonden.
En er is natuurlijk ook een probleem. Hè? Kijk eens hoe moeilijk het is om een huis te krijgen. Daar lopen veel mensen tegenaan, raken teleurgesteld. En denken, dit is misschien wel het alternatief. Och, dat...
En die andere partijen hebben het niet waargemaakt, hè?
Nee, dat is het ding. En Wilders zal het ook heel lastig gaan krijgen om het dan nu wel waar te maken met alle internationale verdragen die er zijn, waar je aan moet houden, afspraken met Europa, et cetera.
Maar ja, wat gaat er nu iets veranderen? Dat is natuurlijk ook wat we willen weten. Hij moet natuurlijk als allereerste in de coalitie komen. Hij moet politieke vrienden maken eerst.
Als je kijkt naar deze regio, ik denk dat er... laten we migratie even opzij zetten. Laten we daar eerst even over beginnen en daarna naar de regio migratie. Ik denk wel dat er iets gaat veranderen. In ieder geval de wind die er gaat waaien, wat het voor maatregelen uit gaat maken. Dat gaan we zien. Maar ja, als je zag dat de VVD die wilde gezinshereniging al beperken, ja, dan zal PVV zal er geen enkele moeite mee hebben. Maar ja, ook als je kijkt naar onderwerpen, als je kijkt over klimaat, hè, wat Joris zegt, die windmolens. Nou ja, ik zie er niet zo snel meer heel veel bij komen in dit gebied, wat andere partijen wel wilden. Als het gaat over natuur, andere partijen willen meer natuur. Nou ja, ik denk dat Wilders de VVD als BBB aanhaakt. Dat je zou zeggen dat die focus niet per se er is en dat juist het een goede uitslag is voor... boeren die de afgelopen jaren in de verdrukking zaten of in ieder geval vreesden voor hun toekomst. Ik denk dat die toekomst er wel iets beter uitziet nu.
Ja, zie jij dat ook zo, Joris? Zijn de boeren nu gered?
Nou, gered niet. Uiteindelijk zelfs helemaal niet. Het is daar ook uitstel van executie. Hè? Want uiteindelijk zal daar echt wel iets in moeten veranderen. Want dat erkent de VVD ook wel en dat erkent de NSC van Pieter Omtzigt ook. Alleen die maatregelen gaan vertraagd worden en niet versneld worden. En dat is natuurlijk, de D66 en GroenLinks-PvdA wilden al die maatregelen naar voren halen en scherper maken. En die maatregelen worden afgezwakt en vertraagd.
Als we de kaart er even bij pakken van onze provincie, het verspreidingsgebied ook van de Gelderlanden. Het is op een paar plekjes na helemaal blauw. Dat is het blauw van de PVV. Dat was natuurlijk blauw van de VVD de vorige keer. Jezielges presenteerde zich ook als een premierskandidaat. Ja.
Ja. Ik denk niet dat hij nog zich ooit zal presenteren als premierskandidaat.
Nou, kijk, de VVD ook gisteren in de reactie. Ik vond de reactie redelijk inhoudsloos. En dat was ook de hele campagne van de VVD. Ik heb echt geen idee wat die partij nou zelf wilde. Elke keer zeiden ze, wij maken duidelijke keuzes. Maar ik heb nergens gehoord wat de keuzes nou precies waren. En dat was eigenlijk een voortzetting van 12 jaar Mark Rutte. Maar dan zonder de grote, charismatische Mark Rutte zelf. En dat werkte niet.
Albert, nee, de VVD is voor het eerst afgestraft. Hè? Dat is, een paar verkiezingen hiervoor dachten we ook al van, nu krijgt de VVD deksel op de neus. Het gebeurde steeds niet door Teflon Mark en nu voor het eerst wel.
Je hebt met een paar politici gesproken, Albert.
Ja, gisteravond was het natuurlijk ook feest, dat vergeten we wel. 20 zetels erbij in één keer voor Pieter Omtzigt.
Ja, gigantische prestatie.
Pieter Omtzigt, NSC. Ik belde met Ilse Saris uit de Achterhoek. En die staat op, die stond op plek 23, dus die redde het net niet. Maar ze was desondanks hartstikke blij.
hartstikke tevreden. Ik denk dat wij het hartstikke goed hebben gedaan. Binnen een aantal maanden en dan 20 zetels binnenkrijgen. Dus echt een fantastisch resultaat. Weet je, ik denk dat dit een hartstikke mooi resultaat is. En ik ben gewoon ongelooflijk trots dat ik hier onderdeel van uit mocht maken. Van deze lijst met kandidaten met een inhoudelijk sterk verhaal voor verandering in Nederland, voor goed bestuur en bestaanszekerheid. Nou, en als ik zie dat dat met 20 zetels is gewaardeerd, nou, is echt iets om ongelooflijk trots op te zijn. Nou, en dat heeft Pieter Omtzigt net ook aangegeven, hè, dat nieuw sociaal contract haar verantwoordelijkheid gaat nemen.
Ilse Saris was dat, van vroeger van het CDA, oud-wethouder in Winterswijk, plek 23. Maar dat is niet helemaal kansloos, Albert, hè?
Nou ja, Omtzigt wil graag vakministers, zegt hij. Maar ja, goed, hij heeft ook mensen in zijn lijst gekozen die hij op een bepaalde thema heeft uitgezocht. Dus het zou zomaar kunnen dat een paar mensen van die lijst doorschuiven als minister. Ja, en dan komt er voor haar toch een plekje vrij in de Tweede Kamer.
Ja, en zij komt dus uit Winterswijk, is daar wethouder geweest. En Winterswijk is natuurlijk een van de twee gemeentes waar de NSC ook echt de grootste is geworden. Hè. Ook Oost-Gelre was het volgens mij.
Ja.
Dus die twee Achterhoekse gemeenten, ja, die zijn toch echt naar de lokale, want Pieter Omtzigt komt uit de buurt.
Een man uit het oosten.
En Ilse Saris dus ook.
Ja, dat is dan het Ilse Saris effect?
Ik denk het Pieter Omtzigt effect en de man van het oosten zijn.
Ja, je hebt natuurlijk altijd uitzonderingen. Ik denk een stad als Wageningen, daar is Wilders ook niet de grootste geworden, zeg maar. Daar zie je dat GroenLinks en PvdA de meeste stemmen hebben gekregen.
Het is in Nijmegen en Arnhem.
Het is in Nijmegen en Arnhem, de steden waar eerder D66 groot was.
Ja. Ik heb wel het idee dat ze bijvoorbeeld in die steden ook wel strategisch zijn gaan stemmen. Hè? Dat daardoor de Partij van de Arbeid, GroenLinks Partij van de Arbeid moet ik zeggen, ook nog iets groter zijn geworden. Omdat mensen dus daar minder op D66, minder op de Partij van de Dieren, et cetera, zijn gaan stemmen om toch te proberen Timmermans de grootste te krijgen. Dus ook daar hebben die peilingen wel effect gehad.
Zeker, maar dat zag je bijvoorbeeld 2 jaar geleden ook al. Want toen,
toen was het juist Kaag.
Toen was het juist Kaag waar ze naartoe gingen vanuit GroenLinks.
Hoe zit het met de andere Gelderse kandidaat-Kamerleden?
Nou ja, als je weer even naar het kaartje kijkt, dan is de uitslag niet zo gunstig, ook voor Kamerleden uit ons gebied. Ik denk dat als ik ernaar kijk, het zijn er ongeveer 7 die uit Gelderland, die straks naar de Tweede Kamer komen. Veel politici stonden best wel hoog op de lijst, of tenminste relatief hoog op de lijst, maar redden het toch niet. Bijvoorbeeld Nico Drost van de ChristenUnie, die stond op plaats 6. Nou, de ChristenUnie heeft toch ook echt wel klappen gekregen. Ze denken zelf ook dat er wel wat stemmen zijn gegaan naar NSC en ik denk zeker ook naar de PVV, gek genoeg. Drost was toch wel een beetje somber ook over de oorzaken. We hebben het net al even gehad over waarom Wilders zo groot is geworden. Ik sprak hem gisteravond.
Ja, twee kanten natuurlijk. Überhaupt de aardverschuiving in Nederland. Waardoor er een aantal partijen verantwoordelijkheid moeten gaan nemen. Waarvan je denkt van, wat gaat dat worden? Maak me wel zorgen over. Ook wat de uitslag betekent. Hè? Wat is de onderstroom die je ziet? Dat is waar ik me zorgen over maak. En die kan twee kanten op gaan. Die onderstroom wat mij betreft voor een deel is dat de onderstroom, denk ik, ook voor onzekerheid en misschien ook voor teleurstelling in wat er gebeurt of wat er aan de hand is in Nederland.
Ja. Yeah.
Maar het is ook een onderstroom van we kiezen voor onszelf en voor de bescherming van ons eigen hebben en houden. Dan steek je niet in de hand uit naar onze naasten. Ik weet niet goed wat dat is, maar het is een van die twee. Misschien is het een combinatie van die twee, maar ik maak me er dus wel zorgen over. En de partijen die nu zometeen aan de lat gaan om samen te werken, die zullen dat toch echt die brug moeten slaan, ook naar ieder mens in Nederland.
Wat Drost gisteren ook zei, en dat vond ik ook interessant, hij is best wel somber over het formatieproces. Want hij zegt, NSC die heeft gezegd, ik wil niet met Wilders. En een dag later is Wilders de grootste. Moet hij wel met Wilders, zeg maar. Daar liggen nog echt wel wat blokkades.
Ja, vorige keer duurde het gigantisch lang. 300 dagen bijna, hè? 299 dagen formatie. Dat was toen ook een enorme puzzel. Dat lijkt dit keer toch minder het geval, zou je zeggen. Ja, als je ziet hoe Omtzigt als toenadering tot Wilders zocht, andersom, BBB erbij. De vraag is wel even wat de VVD gaat doen.
Kijk, Ik ben er niet van overtuigd dat het dit keer een makkelijke puzzel is. Kijk, op papier is het een stuk makkelijker dan vorig jaar. Omdat je gewoon 4 grote blokken hebt. En 3 van die 4 grote blokken zijn rechtse partijen. Dus die zet je bij elkaar en dan heb je een rechtskabinet. Maar er zijn zoveel verschillen van inzicht op zoveel thema's. Zeker tussen de PVV en VVD, tussen de PVV en NSC. PVV is toch de partij waar de VVD niet mee samen wilde werken en waar NSC ook niet mee samen wilde werken.
Maar daar zei je dus gisteren niet van, dat ga ik inderdaad niet doen.
Nee, maar ja, kijk, als ze nu zeggen ik doe het niet, nou ja, dan krijg je weer dat kaageffect van daar scheiden onze wegen en daarna zien we, ze moeten aan tafel. Dus ze kunnen nu niet zeggen van ik doe het niet. En dan leveren ze zich uit aan Frans Timmermans en daar worden ze ook niet gelukkig van. Dus ja, het wordt een rechtskabinet, maar ik denk dat het heel lang gaat duren voordat ze eruit gaat komen.
Joris, wordt het weer een record?
Ja, maar misschien wel een ander record. Ik geloof dat de kortste formatie ooit op 31 dagen stond. 1948, dat is ook ver voor mijn tijd. Ik denk dat Geert Wilders een poging gaat doen om dat record aan te scherpen. Want ze hebben die 4 partijen die je nu noemt, hè, NSC, VVD, BBB en de PVV, hebben 1 ding gemeen. Al die partijen willen iets doen aan die asielinstroom. En op het moment dat dat gebeurd is, heeft Geert Wilders zijn winst al te pakken. Dan kan hij al zeggen, kijk, ik heb dat geregeld voor jullie Nederlanders. En de rest doet er niet toe. Ik denk dat hij compromisbereid is op alle gebieden. Ik denk niet dat hij inzet op het, op uit Europa gaan. Ik denk niet dat hij inzet op het schrappen van de publieke omroep. Hè. Allemaal dingen die in zijn programma staan. Ik denk dat het hem echt niks uitmaakt. Hij wil dat ene punt asielinstroom verminderen. En ik denk dat die andere partijen ook kansen zien om dat nu eens en voor altijd te regelen. Dus ik denk dat ze er eigenlijk razendsnel uit zijn. En ook Pieter Omtzigt draaide gisteren al. De BBB stond al te springen. En de VVD, ja, als ze naar hun eigen achterban luisteren, ja, die zijn hartstikke blij met het rechtskabinet. En hebben ze zelfs ook meerdere keren aangegeven, nou, met Geert Wilders valt best te regeren.
Ja, met Geert Wilders wel. En dat is wel een ander dingetje waarvan ik denk, hoe gaat dat? Geert Wilders wil alles inleveren, maar de PVV heeft straks 35 Kamerleden.
37,
sorry. Gisteravond was het nog 35. Het is nog vroeg, het zijn er nu 37. Hoe gaat hij die allemaal bij elkaar houden?
Ja, maar dat is pas later, hè? Daarom moet die formatie heel snel gaan.
Ja, nee, dat snap ik. Dat is wel een argument voor Wilders om er snel door te drukken. Want nou ja, ik ben echt heel benieuwd hoe dat gaat verlopen. Hè. Het is een partij met 1 lid en dat is Geert Wilders.
Die heeft het allemaal voor het zeggen daar. Hè?
Die heeft het allemaal voor het zeggen.
Wat een makkelijk partijcongres dan toch?
Ja, nee. Iedereen stemt in. Maar nou ja, goed, dan komen we bij de poppetjes. Wie gaat de minister worden? Ik bedoel, we hebben hier Marjolein Faber uit Gelderland. Die gaat de Tweede Kamer in. Was al lid van de Eerste Kamer.
Provinciaal Statenlid. Dus,
heeft het aan de stok gehad met vrijwel elke partij. En zullen die dan zeggen van oké, prima, laat die maar minister worden? Ik denk dat dat ook nog best een worsteling gaat worden voor die partijen.
We gaan het meemaken. Ondertussen kijk ik toch nog eventjes naar het kaartje dat je bij ons op de site hebt. Er is 1 oranje vlekje. Dat moeten we toch ook maar even benoemen. Hè? Want niet overal heeft de NSC of de PVV de grootste of de meeste stemmers binnengehaald. We zijn in Neder-Betuwe, daar is de SGP nog steeds gewoon de grootste. Ja, is dat verrassend?
Ik denk dat...
Verandert dat ooit?
Denk ik niet, maar wat ik wel verrassend vind, of verrassend, de SGP is wel de enige partij met trouwe kiezers. Je ziet het nu bij de ChristenUnie, die had dat voorheen, hè? Lage opkomst is goed voor SGP en ChristenUnie, want die mensen zijn trouw, die gaan altijd naar de stembus. Nou, dat is wel duidelijk dat dat niet meer zo is. De ChristenUnie wordt, als ze uitkomen op 3 zetels, net zo groot als de SGP. Terwijl dat CDA bij op als laatste uitgesproken partij, of als volgende uitgesproken partij, nog 5 zetels. Ja, de christelijke politiek is wel echt geminimaliseerd.
Ja, dat zou je bijna vergeten, hè? Van 15 naar 5 zetels.
Ja, en de SP geldt hetzelfde voor, van 9 naar 5. Die zijn ook al hun zetels kwijt. Als ik hier nog heel even iets over mag zeggen. Die SGP, kijk, dat beleid dat Geert Wilders voorstaat, hè, dat vindt ook nog weer klank bij een aantal kleine splinterpartijen. De SGP is ook voorstander van een knijterrechtsbeleid. Forum voor Democratie, ook kleiner geworden. 3 zetels nog. Die zijn ook voorstander van zo'n beleid. En jaar 21, 1 zetel, geloof ik. Ook voorstander van dat beleid. Dus ook daarin hebben zij nog marge. En nogmaals, daarom denk ik dat ze er op dat onderwerp relatief snel uit zijn. Mede omdat alles winst is voor Geert Wilders.
Eén klein dingetje nog. Nee, niet een klein dingetje. We hadden het al over migratie. Hè? Daar valt voor Wilders veel te halen. Nou, grote kans dat er op dat vlak wat gaat veranderen. De boeren hebben het over gehad. Maar als het gaat over woningbouw, onderdak, de zorg. Gaan er op dat vlak snel dingen veranderen?
Nou, kijk, de zorg is veel moeilijker.
Ja.
En veel ingewikkelder. Ja. Want daar zijn, en daarin kun je ook kijken van dat, kunnen partijen zoals de PVV, die echt wel een links sociaal beleid voorstaat op dat gebied,
vlak ook. Ja. Een beetje SP-achtig.
Dat is veel moeilijker en ingewikkelder om te organiseren en duurt ook langer.
Bij alles duurt het even voordat je resultaat zit, maar bij de zorg nog veel langer, denk ik. Echt, en je kan zeggen van, ik trek 5 miljard weg bij ontwikkelingssamenwerking en ik stop dat in de zorg. Maar ja, dan moeten er wel mensen zijn die met dat geld aan de slag kunnen en extra handjes in de thuiszorg of in de verpleeghuizen kunnen zijn. En die zijn er niet zomaar.
En je moet daar echt de hele structuur ombouwen. Dus dat is gewoon ook jaren.
Nee, jij vindt dat, maar nee, dat willen ze.
Als je iets wil veranderen, moet daar een structuurverandering plaatsvinden. Dat is heel lastig.
Dat klopt, ja.
En dat overigens denk ik wel dat bijvoorbeeld kleine ziekenhuizen hebben het over in de campagne over gehad. Hè? Nou, dat zijn dus wel zaken waar zowel NSC als BBB als PVV elkaar ook in vinden. Van nou ja, wij vinden een ziekenhuis in Winterswijk en in Tiel wel belangrijk. En we gaan niet meer op die super efficiëntie sturen. Dus daarvan zouden ze wel vrij makkelijk ook kunnen ze elkaar wel vinden. Dan kunnen ze ook de SP aan hun zijde vinden. Ja. Dus ja.
We zouden zo nog een half uur kunnen doorpraten. Doen we niet. We gaan aan het ontbijt, denk ik, en een kop koffie nemen zo nog. Joris Gerrits, hoofdredacteur van de Gelderlander, dankjewel. Albert Heller, politiek verslaggever van de Gelderlander. Ja, het begint ook weer voor jou vandaag, toch? Gaat maar door, het houdt nooit op, die politiek.
Ja, het houdt wel een keer op, maar
niet vandaag.
Niet vandaag en morgen ook niet.
Alle uitslagen per gemeente vind je op onze site en app. Wil je reageren op deze podcast? Dat kan, graag zelfs. Stuur dan een bericht naar online@gelderlander.nl. Dank voor het luisteren. Tot de volgende.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
Wat gebeurt er achter de gesloten deuren van de boardroom? Komt wat je ziet in bekroonde series als Succession overeen met de werkelijkheid? Als je dat wil weten, luister dan naar podcast Hollywood in de Boardroom. Met Gerben van Driel en boardadviseur Rob Huisman.
Ik zit er heel ongemakkelijk naar te kijken, want het is natuurlijk ook een persoonlijke afrekening wat je ziet.
Hollywood in de Boardroom is een podcast van Businesswise. Nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.